Welkom bij de Dani van Kay podcast. Ik ben Daniella, eetstoornisherstelcoach, woon het in Hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik voel me altijd zo'n ontzettende cliché nieuwsreporter als ik deze introductie opneem. Waarom? Geen flauw idee. Ik hoop dat jullie een fijne week hebben gehad. Voor mijn gevoel heb ik deze aflevering echt, of tenminste een Nederlandse aflevering opgenomen vorige week, wat niet klopt. Er zat echt wel zeker een week tussen. Ik ben nu inmiddels een maand in Amsterdam geweest en het voelt echt alsof ik hier een half jaar heb gezeten. Ik heb echt elke dag zulke lange dagen gemaakt. Me heel goed gevoeld, heel slecht gevoeld en er alles tussenin. Dus het is een veelbewogen maandje geweest. Maar ik ben ook alweer heel erg toe aan vakantie. Als jullie deze podcast aflevering luisteren, dat is dus op een zaterdag. En dan zit ik in het vliegtuig naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. En dan moet ik nog een weekje werken. En dan ga ik vervolgens lekker met vakantie voor een week. Heerlijk kerst vieren. En daar gaan we het ook precies vandaag over hebben. Die zag je al aankomen. Het heet eigenlijk Eerste Hulp bij de feestdagen, zoals je aan de titel kunt zien. Dus we gaan het hebben over hoe om te gaan, hoe te navigeren met familieleden, met situaties rondom kerst. Dit zijn altijd van die hele tricky onderwerpen, omdat je nooit helemaal specifiek altijd alle kanten kan aanpakken. En dat vind ik altijd jammer, want ik wil het altijd zo, ja, precies voor je kunnen uitleggen van wat te doen bij. Alleen er is niet echt een script voor. Het is niet zo van, oké, nou ja, als je tante dit doet, dan kan je dit zeggen. Of als je opa dit zegt, dan kan je dit zeggen. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen aan de kersttafel, kijk, het ligt er ten eerste aan hoe jouw gezinssituatie in elkaar steekt. Als je een hele moeilijke, laten zeggen, familiedynamiek hebt, dan wordt het waarschijnlijk al een heel erg een moedje. Ik noem het eigenlijk überhaupt als een moedje. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat de feestdagen over het algemeen, ja, het zijn altijd van die geforceerde dingen, hè? Dat is het gewoon. Je kan het ontzettend leuk vinden. Er zijn mensen die helemaal obsessief zijn met kerst. Een vriendin van mij die heeft bijvoorbeeld echt de kerstboom al staan ergens in, god, wat is het nou, in oktober? Ja, nou, mij niet bellen hoor. Echt niet, alsjeblieft. Zeker als je dat hele ding moet aftuigen. Hou maar op. Vreselijk, maar goed. Ik ben echt wat dat er gaat heel lui daarin. De ander die zegt, nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik zit er een beetje tussenin. Ik vind de lichtjes, de gezelligheid, zeker hier in Amsterdam. En eigenlijk overal waar je kijkt, vind het super, super gezellig. Maar op een gegeven moment ben ik er wel echt klaar mee. En voornamelijk het hele ding van, uiteraard als je een eetstoornis hebt, is het heel lastig. Het vele eten, de verschillende eetmomenten, het ongeplande eten, de brunches, de lunches, de meerdere gangen. Waar te beginnen, hè? Waar te beginnen? En zeker als jij aan een eetlijst zit, dan kan ik me al helemaal voorstellen dat het echt een soort van warboel in je hoofd is van, hallo, maar hoe ga ik dit dan doen met mijn eetlijst? Laten we daar maar gelijk mee beginnen. Als jij iemand bent die momenteel een eetlijst volgt, je weet al een beetje hoe ik denk en wat mijn gedachten zijn over eetlijsten. Ik heb zelf, zoals jullie weten, werk ik met een plan of action, wat heel erg action-oriented is, heel erg pragmatisch, heel erg doelgericht. Je kunt het een beetje zien als een eetlijst. Niet heel erg, omdat het is niet bijvoorbeeld van, oké, dit moet gelijk staan aan, weet ik veel, 4 boterhammen. Het is veel meer van, oké, welke gedachten heb je? Opposite actions, enzovoort, enzovoort. Dus kijk, als jij met een eetlijst naar huis gaat vanuit een klinische setting en jij bent heel erg braaf je eetlijst aan het volgen en vervolgens moet jij aan de eettafel gaan zitten en er komt een 7 gangen menu voor je neus staan, dan kan ik me heel goed voorstellen dat jij in je hoofd begint te rekenen van, hallo, maar hoe gaat dit gelijk staan aan mijn normale prakkie? Dat wil ik dat je gaat leren loslaten. Want het kan nooit helemaal gelijk staan aan. Sterker nog, dat hoort het ook niet te zijn. Dit is helemaal de reden waarom ik zo anti-eetlijst ben. Omdat het dan heel erg snel rigide wordt. Een eetlijst moet meer een richting zijn, in plaats van dat het echt jou helemaal stuurt en helemaal overneemt. Dat is niet de bedoeling van een eetlijst. Een eetlijst moet zijn, oké, dit is een structuur. Dit is een bepaalde regelmaat die je als minimale hoeveelheid moet binnenkrijgen. En alles wat er boven is perfect, is prima. Sterker nog, dat moedig ik alleen maar aan. Dus dat is eigenlijk waar we mee moeten beginnen. Is dat een eetlijst echt een minimale hoeveelheid is ten alle tijden. Oké, dus dat vooropgesteld. Dus stel nou dat jij nu al weet, oké, ik ga met kerst uit eten en ik weet nu al dat het een 8-gangen diner is. Oh my god, what to do? Heel simpel, jij gaat gewoon van eigenlijk de start van je dag, je ontbijt eten, je tussendoortje, je lunch, je tussendoortje en dan vervolgens ga je naar je avondeten of tenminste naar het diner. Of dat nou bij je familie thuis is, uit eten gaan is, maakt niet uit. Je gaat al jouw eetmomenten pakken. Waarom? Omdat het zo simpel is dat als een eetstoornis, het is een beetje event restriction. Als je bekend bent met mijn podcast, Engelse podcast, met het boek van Tabitha Farrar, dan weet je het, dan ken je waarschijnlijk het woord event restriction wel of de term. Het houdt eigenlijk in dat je een restrictie toepast voordat je bijvoorbeeld uit eten gaat of iets gaat doen. Dat kan van alles zijn. Het kan een lunch zijn, kan zelfs al een koffietje met een vriendin zijn met een taartje. Dat je weet, oh my god, dat ga ik hebben. Laat ik dan maar geen ontbijt nemen. Dat is eigenlijk event restriction. We moeten ervoor gaan zorgen dat uit eten gaan zo normaal mogelijk gaat worden. Ik zorg er eigenlijk altijd voor dat ik met cliënten eigenlijk werk richting normalcy. Oftewel dat alles normaal gaat worden. Dus dat iemand zegt, hey, wil je gezellig gaan lunchen? Dat jij gewoon ja kan zeggen, ondanks dat je al een heel groot ontbijt op hebt en je tussendoortje. En dat bij wijze van spreken 5 minuten is na je tussendoortje. En dat je denkt, ja, why not? Dat kan ik gewoon doen. Dat is de hele bedoeling. We willen je leven zo normaal mogelijk gaan creëren eigenlijk. Hè? Het leven moet weer normaal worden. En dat is het zeker niet. Sterker nog, alles is abnormaal als je een eetstoornis hebt. Dus stel nou dat je in ieder geval zo'n 8-gangen menu gaat eten. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een 8-gangen menu eet en in een extreme hongerfase zit. Of dat er eating-induced hunger plaatsvindt. Dus het is een beetje een tweeledig ding. Of een gecombineerd ding zelfs. Het kan zo zijn dat je extreme honger ervaart en die 8 gangen dat het eigenlijk helemaal niets doet met jouw honger. Dat je echt denkt van nou, dit steek ik allemaal in mijn holle kies. Ik ben totaal niet verzadigd en iedereen loopt te steunen en te kreunen van oh my god, wat zit ik vol. Ik hoef de komende uren of de komende dagen niet meer te eten. Want dat is natuurlijk ook iets wat heel erg veel voorkomt. Dat mensen het heel erg over eten hebben, voornemens. Oh my god, ik heb de hele dag niet gegeten. Oh my god, ik moet mijn broek even losmaken. Zit zo vol? Of zit jij ook zo vol? Jeetje, wat zit je vol? Hè? Alleen maar over hoe vol je zit. Terwijl jij misschien denkt, nou, hallo, het is alsof ik niks op heb. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want als je uit een gigantisch energietekort komt, dan is dat vaak hoe het is en hoe het zit. Ik steek hier mijn hand bij op. Dit heb ik ook meegemaakt, dat ik op een gegeven moment na een 8-gangen menu of diner echt dacht van, hoe kan iedereen zo ontzettend vol zitten? Ik kan nog steeds echt makkelijk eten. En vaak wat bij mij het grootste probleem was, en dit heb ik ook al in mijn Engelse podcast uitgelegd, als ik dan bijvoorbeeld een 8-gangen lunch of een brunch had, dan was het vaak dat mensen zeiden, nou, ik hoef echt niet meer avond te eten. En dan had ik gewoon, 2 uur daarna gewoon weer honger. Of het nou 4 boterhammen waren of een 8-gangen menu, mijn lijf was zo geprogrammeerd om de 2 à 3 uur te eten, dat ja, dat was eigenlijk gewoon vanzelfsprekend dat ik dan weer ging eten. En dat gelukkig deed ik dat ook. Maar en dat is dus ook de volgende. Hou je daaraan vast. Blijf dus gewoon weer die 2 uur daarna, minstens die 2 uur daarna, ga gewoon weer eten. Al is het een 30 minuten daarna en je hebt weer honger. En stel nou dat jij dat acht gangen menu, diner, lunch, brunch, whatever it is, hebt gegeten en je denkt, nou ja, wat ik net al zei, van ik heb helemaal, ik zit helemaal niet vol. Dat iedereen vol zit, ja, is allemaal leuk voor hun, maar ik kan echt nog 3 dubbel op. Luister daarnaar. Luister daarnaar en ga daar geen oordelen over hebben. Omdat het ding is met een eetstoornis, is dat over het algemeen, als we het hebben over een restrictieve eetstoornis, heb je hoogstwaarschijnlijk heel weinig gegeten voor een langere tijd. En wat je lijf nu wilt, je krijgt ook altijd met kerst lekkere dingen. Lekker gebakken in lekker veel vetten en lekker veel suikers en room en saus en whatnot. Dus jouw brein denkt waarschijnlijk, oh my god, ik wil meer van dit. Luister daarnaar. Probeer daar geen oordeel over te hebben. Probeer je eigenlijk te verplaatsen in iedereen die een eetstoornis heeft. Iedereen die een eetstoornis heeft, die zit in hetzelfde schuitje en die denkt, oh my god, of ik vind het doodeng, of ik heb juist heel veel honger. Kan ook eating-induced hunger opwekken. Wat dat eigenlijk inhoudt, dat is een fancy word voor wanneer je gaat eten, dat je eigenlijk meer trek krijgt. Het is heel normaal. Ook dat, luister daarnaar. Probeer daar ook weer geen oordeel over te hebben. En zodra je dat wel hebt, probeer dan naar podcasts te luisteren zoals deze. Of naar andere podcasts die je hierin kunnen helpen. Of naar posts op Instagram. Eigenlijk, of het boek van Tabitha, pak dat erbij. Probeer echt jezelf die stok achter de deur te geven. En heel veel cliënten, in mijn geval, die appen mij dan. Maar mocht je dat niet hebben, je kan misschien altijd een zus, een broer, een vriend, een partner, een moeder, een vader. Iemand die heel dicht bij je staat, inlichten van, hey, ik heb het eigenlijk best wel moeilijk. Zou ik jou even mogen berichten? Je kan ook nog een codewoord afspreken van, oké. Als ik dit woord bijvoorbeeld benoem, dan moet ik even, ga ik even weg. Ga ik even van tafel. Neem ik even een momentje voor mezelf. Dat kun je ook doen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar wat ik je eigenlijk wil meegeven is dat het zijn maar een paar dagen. Zo boeiend is het niet. En dat je meer eet dan normaal. Dat is hartstikke. Dat, wat ik al, ja, zegt het al, is normaal. Het is normaal om anders te eten en meer te eten. Want een eetstoornis hoort niet elke dag Groundhog Day te zijn. Het hoort niet elke dag hetzelfde te zijn. Sterker nog, dat is letterlijk de definitie van een eetstoornis. Dat is de definitie van rigiditeit. En rigiditeit staat weer in verband met een eetstoornis. Dus, en dat willen we juist niet. Dus probeer het echt te zien als een paar dagen, maar ook als een mogelijkheid, echt als een opportunity om buiten de lijntjes te kleuren. Om echt te gaan kijken van, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Hoe kan ik het beste dit in mijn herstel inzetten? En eigenlijk ten overstaande van, oh my god, dit wordt een hel van een paar dagen, want oh, ik moet meer gaan eten, oh, wat een verschrikking. Nee, ga dit zien als, oké, ik merk nu dat ik deze weerstand heb. Deze weerstand is een indicatie dat ik toch best wel, dat er veel werk aan de winkel is. Ik zeg altijd eigenlijk, knowledge is power. Als jij merkt dat jij weerstand hebt nu rondom het eten van een 8-gangen menu of verzin het maar, dat is toch eigenlijk indicatie dat je daar vanaf wil komen, mag ik hopen, toch? Als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld de afgelopen week, ik ben zo verschrikkelijk vaak uit eten geweest. Dat is echt niet normaal. Het is vaak heel erg spontaan geweest ook. En ik hou echt van spontaniteit, want ik dat heel erg vooruit plannen. Daar word ik altijd heel erg onrustig van, want dan denk ik altijd, ach, misschien heb ik dan een hele lange werkdag of ben ik heel moe. En ik vind dat continu afzeggen ook zo vervelend. Dus spontaniteit vind ik echt het leukste wat er is. En wat er dan vaak ook gebeurt is van, oh, zullen we een voorgerechtje delen of zullen we een voorgerechtje bestellen? En dan hebben we dat gedaan en dan gaan we vaak nog naar een tent en nog naar een tent. Zoals laatst had ik ergens in een, dat is dan wel heel fancy, Soho House. Een vriend van mij is daar member. God, nu klink ik echt zo'n ontzettend havermelk, elite, drinkend, elektrische fiets, rijdend, doorsnee meisje, basic bitch. Wat ik eigenlijk ook wel ben, om heel eerlijk te zijn. Maar goed, in ieder geval, wij zaten daar gezellig aan de Esma's in Soho House. Oh, ik moet echt van mezelf kotsen. Maar toen kwamen er chocolate chip cookies langs met een bol ijs erop. Nou ja, het was inmiddels 2:30 s'nachts. Ik had al best wel wat drankjes in mijn mik. We hadden heel uitgebreid gegeten. En ik keek naar die vriend van mij. Ik zei, luister. Ik zeg, ik moet dat hebben. Dus dat hebben we ook gewoon besteld. Dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Niet te denken. En achteraf gezien was het 2:30. Wist ik veel hoe laat het was. Ik was helemaal de tijd verloren ook. Dat is voor mij de definitie van vrijheid. Had ik dat ooit gedaan tijdens mijn eetstoornis? Hell to the fucking no. Had ik dat gedaan tijdens mijn herstel? Ja. Dus vraag jezelf ook een beetje af. Waar sta je nu in jouw eetstoornis? Herstel. Sta je nog heel erg in je eetstoornis? Sta je heel erg met één voet of één been erin en één been eruit? Of sta je echt wel in herstel? Als je zegt, nee Daan, ik ben wel echt in herstel. Zie deze kerstperiode als een soort van letterlijk kers op de taart. Het is echt no pun intended. All the puns are hitting home now. Maar ik heb kerst eigenlijk altijd gezien, de feestdagen in het algemeen. Eigenlijk elke familie, verplichting, hoe je het noemen wilt, als een soort van mogelijkheid om uit mijn comfortzone te gaan. Weet je nog bijvoorbeeld heel goed toen ik net een relatie kreeg. Dat was een jaar nadat ik, of laat zich 1,5 tot 2 jaar nadat ik een dat ik hersteld was. En dat was mijn eerste relatie ooit. Want ik ben best wel een laatbloeier geweest. Ben ik nog steeds eigenlijk. Ik heb heel veel tijd ingehaald. En toen hadden we het allemaal, weet je wel, familieverplichtingen met de schoonfamilie. Dat ik dacht, oh my god, wat is dit nou weer? Dat was ik allemaal niet gewend. Ik heb heel laat vrienden opgebouwd, vriendschappen althans. En dus het waren allemaal dingen die pas later in mijn leven plaatsvonden. En dat was zo ontzettend gaaf om ja te zeggen tegen dingen. Als jullie ook mijn verhaal kennen, weet je ook dat ik een jaar... Ik noem het eigenlijk the year of yes. Waarbij ik tegen alles wat eigenlijk oncomfortabel voelde ja zei. Zo ben ik op een gegeven moment ook op een live dating show terechtgekomen. Ja, ik heb allerlei hele rare dingen gedaan. Maar het was zo heerlijk om uit mijn comfortzone te gaan. Want ik leerde van, hey, wacht eens even. Als ik uit mijn comfortzone ga, het is gewoon exposure therapy eigenlijk, dan gebeurt er niets. Ik leef nog steeds, ik voel me eigenlijk heel erg empowered. En dat gevoel wil ik jullie ook meegeven met deze podcast. Dus dat als jij weerstand voelt, probeer dat echt te zien als indicatie van oké, deze weerstand wil ik niet voor de rest van mijn leven met me meedragen. Sterker nog, ik wil die volledige vrijheid waar Danielle het over heeft, die wil ik gaan voelen. En die kan je alleen maar gaan voelen en ervaren als je er ook doorheen gaat. Ik zeg altijd, je kan je er niet jezelf uitdenken. Dat gaat hem niet worden. Je zal echt actie moeten gaan verbinden. Dus actie, niet lullen, maar poetsen, zoals ik altijd zeg. En dus ook deze feestdagen. Probeer het op een zo fijn mogelijke manier door te brengen. Door middel van, wat ik al zei, iemand in te lichten. Mocht dat kunnen, mocht dat niet kunnen, mocht je het echt helemaal alleen moeten doen. Dan, nou ja, kan ik me heel goed voorstellen dat het best zwaar is. En weet je, sommige mensen zijn zelfs alleen met kerst, ook weer kerstdagen, mocht je zoiets hebben van, oh, ik moet echt iets doen of ik moet het met mensen vieren, want ik zie allerlei leuke dingen voorbij komen op Instagram, geloof mij. Ik heb echt wel wat eenzame kerstdagen gehad, heel veel sterker nog, echt heel veel, dat ik echt dacht van, oh, ik wou dat ik deze fijne familiesituatie om me heen had. Of dat ik een partner had. Of ik heb eigenlijk maar een paar hele fijne kerstdagen gehad in mijn hele leven. En ik ben 33, dus tel maar na. Dus als jij iemand bent en denkt, oh, dit wordt weer zo'n kerst. You're not alone. Echt, geloof mij. Heel veel van mijn cliënten zitten ook in hetzelfde schuitje. Het zijn dus maar een paar dagen. Hetzelfde met het oud en nieuw. Het is zo'n ontzettende verplichting. Het is maar één keer in het jaar en then it's over. En dan zitten we alweer in het nieuwe jaar. Het gaat zo ontzettend snel. Enfin, ik denk dus dat dit hem voornamelijk is. Ik heb het nu heel erg gericht op eetlijsten. Dat proberen los te laten tijdens de feestdagen. En hoe overleef je de feestdagen eigenlijk, hè? Ik denk dat je voornamelijk heel erg moet gaan kijken naar dat het maar een paar dagen zijn. Het is een verplichting. En voor hetzelfde geld zeg je, joh, ik vind het de leukste tijd van het jaar. Want dan zie ik mijn familie weer en ik vind het hartstikke gezellig. Als dat zo is, dan is dat super fijn. Maar mocht dat niet zo zijn, je bent echt niet alleen. Maar ik denk dat jullie dat inmiddels al weten. Want als je op Instagram zit en dan zal je vast ook voor verschillende accounts voorbij zien komen, waarin mensen heel eerlijk delen, ook met kerst. Voornamelijk ook op TikTok. Ik moet zeggen dat heel veel mensen, ik ben heel erg fan geworden van TikTok de laatste tijd. Ik zit tegenwoordig ook op TikTok, dus mocht je me daar nog niet volgen. Het is gewoon mijnzelfde naam als Instagram, Danny Van K. Daar deel ik ook best wel het een en ander persoonlijk. En heel veel mensen delen daar bijvoorbeeld ook dat ze alleen zijn met kerst en dat het eigenlijk helemaal niet zo denderend is voor hun. Of dat het heel, ja, het kan heel eenzaam zijn. In ieder geval, we gaan hem hierbij afronden. Ik hoop wel alsnog dat jullie een hele fijne kerst gaan hebben. Als het goed is, reken ik dat zo even uit. Ja, dan komt de volgende podcast online na de feestdagen. Dan doe ik dat even hardop uitrekenen. Mocht ik dat niet goed hebben gedaan, dan I stand corrected. Maar als het goed is wel. Dus dan hebben jullie de feestdagen al achter de rug. Wel, als het goed is, dan is het dan net voor oud en nieuw dat de volgende podcast online komt. Gaat weer over een heel ander onderwerp. En bij deze hele fijne feestdagen alvast. En ik spreek jullie weer volgende week. Bye! Hey there, my friend. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden, vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser, maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!